Geliefde gemeente, letten wij nog eens op zondag 48 van de Heidelbergse Catechismus. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 23, welk is de tweede reden? En het antwoord luidt, uw koninkrijk komen. Dat is, regeer ons al zo door uw woord en uw geest, dat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk, verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich tegen u verheft. Mitsgaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Tot zover uw koninkrijk komen, wij letten op het gaande en het komende rijk. Verleden week hebben wij hoofdzakelijk daarop gelet dat dit gebed, en zo is het met het hele Onze Vader eigenlijk, maar dat dit gebed ook een gebed is tegen onszelf in. Want dat hebben wij wel gehoord, dat wij zelf door de hoogmoed gevallen zijnde, dat zaad in ons hart meedragen, dat altijd op wil groeien. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij aan God gelijk zijn, kennende goed en kwaad. En hoe nu alles in die menselijke natuur erop uit is om een eigen koninkrijk op te richten en om daar de heerschappij te voeren en te verwerven. En aangezien dat koninkrijk van de Heer een heel ander rijk is dan dat in onze gedachten kan opklimmen, daarom hebben wij benadrukt, wat hebben wij nodig, een genade, een ontferming, om nu met recht eens van onszelf, en dat zijn wij zelf helemaal, te mogen afzien en op te zien en de Allerhoogste de eer te mogen geven dat Hij het Rijk bezit en dat zijn Koninkrijk eeuwigheidswaarde heeft en ook tot in alle eeuwigheid zal bestaan. Vandaar vanmorgen ook dat goddelijk ingrijpen in de vermetelheid, de vermetele woorden van de mens, waardoor God wil laten merken, ik ben God en niemand meer. Ik geef mijn eer aan geen anderen. En om tegelijkertijd de ballingen verstrooid in Babel te troosten, dat hij leeft en dat niets hem ontgaat, opdat zij zouden hopen op die koning waarvan ons Psalm 72 heeft gesproken, die recht doet en gerechtigheid, die de ellendige en de nooddruftigen heerlijk redt. Nou nemen wij die draad weer even op, dat hebben we al genoemd verleden week, dat wil zeggen, zegt de catechismus, regeer ons op die wijze, met zulk een innerlijke kracht, de kracht van de Heilige Geest, door uw woord tegenover alle schoonschijnende beloften van de heersers van deze wereld, ook tegenover alle beloften van de duivel, die tot Jezus zei, kniel voor mij neer, eenmaal, en ik zal u al de koninkrijken der wereld geven. Dat we tegen al die woorden in bidden, regeer ons op zulke wijze, door uw woord. Dat is door het woord dat uit zijn lippen ging. Dat is ook het woord dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. Waarin alle woorden Gods haar bestemming vinden. Haar middelpunt vinden in het woord dat de Vader gesproken heeft van eeuwigheid. En dat hij gegeven heeft in de Zoon zijner eeuwige liefde. Regeer ons op zulke wijze door uw woord en uw geest. Dat hoort erbij, heb ik ook al reeds iets van gezegd. Want het woord, zoals het hier geschreven staat. En ik weet, het is heel moeilijk om daar de goede woorden voor te vinden. En ik hoop dat ik niet ter rechter of ter linkerhand uitglijd. Want in het woord staat dat het woord Gods levend en krachtig is. En scherp snijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En ik heb al eens gezegd, het woord is als een zaad. Waar het licht en de warmte van de zon in liggen, opgesloten. Dat uitbreekt door de kracht, de verborgen kracht. Maar, nou weten wij ook dat dat woord niet in onze handen is. Dat dat woord eigenlijk het werktuig is, het middel in de handen van de Heilige Geest. Wij hebben vanavond een stukje horen lezen en dat was uit het woord van God. En dat is het woord van God. En dat blijft het. Maar toch zullen wij bemerken in ons leven dat de ene keer wij het heel anders horen en lezen dan de andere keer. Je kunt het lezen, ja, dat je het leest en meer niet. Er gaat geen kracht van uit. Je springt, met eeuwig gesproken, niet in de houding. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Hoe komt dat nou? Is dat woord vandaag dan anders dan morgen? Nee, dat niet. Maar de kracht van de Geest is zo nodig om mij, dood schepsel, met en door en in dat woord levend te maken. Ik heb altijd gedacht, en dat denk ik nog, je mag het woord en de Heilige Geest niet scheiden. Dat mag niet. Dat zou voor mij zo troosteloos zijn. Want dat zou kunnen betekenen dat wij jaren samen onder het woord zouden verkeren en dat er niks gebeurt. Omdat het God niet zou behagen om zijn woord hier te zegenen. En daarom heb ik altijd sterk de innerlijke drang om, ja, om tegen alles in daarop te hopen wat God zelf zegt, dat woord zal niet ledig tot mij wederkeren. En dan, nou is dat altijd waar. Je kunt natuurlijk zeggen als opmerking op wat ik nu zeg, zou je kunnen zeggen, nou ja, dat zit wel goed, daar hoef je eigenlijk niet zo druk om te maken. Het woord zal nooit ledig tot je weet tot God wederkeren en het is een reuk des doods ten dode of een reuk des levens ten leven, maar het zal altijd, dat woord zal altijd kracht hebben en optreden als richter of als vrijspreker. Ja, je hebt daarin in woorden gelijk, maar ik heb dat toch zo in die zin niet ondervonden. Alsof dat een waarheid is die ergens buiten mij omstaat. Ik heb juist altijd tegen de aanvechtingen, tegen de verzoekingen in. Heere, u hebt het gezegd. Het lijkt er soms niet op dat uw woord niet ledig zal wederkeren. Of dat het alleen maar werkzaam is als een oordeel tot een ondergang. Maar u hebt dat woord toch als een woord des levens geproclameerd. De apostelen spraken toch tot het volk al deze woorden des levens. Kijk, en dat, ja, dat is een onderwerp waar je nooit over uitgedacht komt. Dat woord wat levend en krachtig en ergos energiek en dynamisch is in zichzelf. En toch, die Heilige Geest, die naar Jezus' belofte dat woord zou toepassen en heiligen aan de harten, is onmisbaar. Daarbuiten, ik zeg niet dat het is, maar voor ons is dit papier en inkt. En ik wil heus niet de kant uit van die mensen die zeggen, ja, het woord Gods, de Bijbel, dat is alleen maar Gods woord, als het met kracht. Dat is een gevaarlijke gedachte. Nee, het woord wil ik vast blijven zien en houden, is altijd Gods woord. Maar voor mij is het buiten de Heilige Geest papier en inkt. Wat je kunt lezen zonder dat het je iets doet. Het is droevig. Kijk, de dood zit niet in het woord, maar de dood en de onmacht en de onbekwaamheid zit in mij. En daartoe heeft God, de Heer Jezus, zijn duur verworven geest van de Vader en de Zoon uitgezonden, afgebeden. Omdat wij die Bijbel gebruiken als een speeltje. Omdat wij die Bijbel inpassen naar ons eigen idee. Omdat wij zonder meer die Bijbel, wat er in die Bijbel staat, wat ons niet aanstaat, schrappen. Zo ben ik. Ik sla het gewoon over. Wat me niet aanstaat, sla ik over. Lees ik niet. Dat zoek ik niet op. Zo zijn wij. Maar nou die samenhang, dat duo, woord en geest. Onmisbaar. Wat ik verleden week aanhaalde uit de Handelingen. En de geest vrocht mede. Hij werkte mee. En dat is nodig. En daar mogen we om vragen. Want dat is niet vanzelfsprekend. Uw koninkrijk komen is een gebed. Het rijk is er wel en het zal er zijn. Van eeuwigheid tot eeuwigheid ligt het vast in de Heere God. Maar ik ben een mensenkind. Ik ben een dwaalziek mens. Ik wil mij niet onderwerpen aan hem. Ik wil mijn eigen weg en mijn eigen gang gaan. En daarom zegt Jezus, vraag het zo. Uw koninkrijk komen. O Heere, uw woord en uw geest. Want die Heilige Geest, die laat ons geen rust. En al moet jij dan per ongeluk dat stukje in de Bijbel openslaan, wat je misschien al 10 keer voorbij gelezen hebt, omdat het niet in je kraam te pas komt, dat sla je dan op en dat lees je dan. En dat doet zijn kracht door de Heilige Geest. Ja, hoe langer hoe meer beseffen, geliefde gemeente, de onmisbaarheid van de Heilige Geest. Want onze geest is geneven om koortsachtig te twisten met de Heer als het ons niet aanstaat. Om zelf bepaalde constructies uit te denken die ons beter bevredigen. Dat is altijd zo'n contra. Daarom uw woord en geest, dat wij, Heere, laat het woord en die geest, want ja, de werkingen van de geest zijn veelvoudig over heel de wereld. Maar het gaat nou over ons. Ons. Toen over die discipelen. Over ons. Die kerk. Die kerk waar het heus niet vanzelfsprekend goed mee is met die kerk. Die heus zo gehoorzaam niet zijn. Als dat je soms mocht denken. Nee, een kerk die, waar de leden, hoe ouder ze worden, hoe meer ze hun hulpbehoefendheid ervaren, hun zwakheid, hun nietigheid. En hoe meer ze beseffen, och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paal ten leidsman strekken. Hoe meer schaamte ze ook in hun hart gevoelen, dat ze niet getrouw het woord van de Heer als hun spijze en drank benodigen. Nou, dat is regeer ons op die manier door uw woord en geest. Dat wil zeggen, Heer, laat het niet bij een algemene indruk blijven in ons hart. Zoals zoveel mensen wel eens onder de indruk zijn in hun leven, maar gewoon doorgaan. Nee, Heer, wil ons zo door dat woord en die geest bearbeiden, regeren, dat het resultaat daarvan is, de vrucht, het gevolg, dat wij ons hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen. Wat wordt ons hier toch een arme, ellendige kerk getekend. Hoe langer, mensen praten zo makkelijk over eens willen te zijn. De mensen praten zo makkelijk, ja, maar het is geen mens die het je aandoet. En je moet maar zeggen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Ja, dat zegt men zo makkelijk. Maar hoe is het in de praktijk van het leven? Want in die onderwerping is ook verschil. Je kan wel zeggen, ja, het zijn geen mensen die het je aandoet, maar de achtergrond kan zijn, als dat waar was, dan zou je eens wat beleven. Ik zou zo naar de strot vliegen. Nee. Als je je zo moet onderwerpen, dat is dan een slavenmoraal. Maar nou onderwerping in die zin. Maar gij mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg God stil. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. Hij is een toevlucht te allen tijd. Kijk, dat kunnen wij niet. Op zo'n manier onderwerpen. En daarom dit gebed. Er staat niet, natuurlijk onderwerpen we ons aan de Heere. Onderwerp u aan de krachtige hand Gods en je in onderwerping, daar zal maar vrede in zijn en daar zij je maar rust in kunnen vinden. Dat zijn allemaal van die mooie uitspraken, maar die wij geen seconde waar kunnen maken in ons leven. In feite is het eigenlijk pikkelhard, zulke woorden. Want daar schuift men het naar ons toe. Wat wij als gelovigen of als christenen moeten doen en moeten zijn. Maar nou dit, hier worden wij met al onze ellende, met al onze opstandigheid, met al ons niet begrijpen, met al ons onverenigd zijn, worden wij naar de koning gestuurd. Niet naar onszelf. Geef, Heere, dat uw woord en geest zo in mijn leven komen. Ik ben er nog lang niet. Maar dat ik hoe langer, hoe meer, mag ik het nou eens heel menselijk zeggen. En je kunt zeggen, nou dat klopt niet met mijn bevinding. Nee, dat kan zijn. Maar het klopt wel met de begeerte van de zondaar. Heer, mag ik alsjeblieft een klein beetje vorderen. Ja, het klinkt misschien een beetje raar uit mijn mond, maar ik meen het toch wel. Mag ik alsjeblieft wat vooruit gaan? En ik weet wel, hoe ouder een mens wordt, hoe meer die de ontdekking doet van zijn eigen dwaasheid en hulpbehoevendheid, daar gaat het niet om. Maar laten we nooit onze ziekte om onze ziekte koesteren. Laten we toch uitzien naar beterschap. Laten we uitzien naar de volmaking die beloofd is. En daarom kan ik het beginnelijk wel begrijpen als mensen zeggen, ja, of kom nou, het wordt alleen maar erger. En soms kan er iets in die toon zijn, hoewel ik het begrijp. Maar dat men het echt zo kan ik niet altijd begrijpen. Want dat is geen kleinigheid. Nee. Hoe langer, hoe meer. Je hebt toch David wel eens gehoord? Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Zin heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. Ai, doe mij steeds uw wil als heilig, Heer. Dat vind ik een rechte lijn. Hij had in de verdrukking toch iets mogen leren. De angst voor de hovardij. En de begeerte om te leven zijn wezen. Daarom is het zo, ik vind dit zo heel praktisch, maar ook zo kostbaar gezegd. Zonder dat daarbij nou één mens op een voetstuk wordt gezet. Integendeel. Wij worden allemaal gekarakteriseerd als mensen die van zichzelf ons niet onderwerpen aan de Heer. Onmogelijk. Ja, in tegendeel, we hebben alles mee om de breedveertien op te gaan. Om het ruime stof te kiezen. Buiten God. Ja, en nadat de Heer ons in zijn liefde en genade
trok uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, ligt er niks vanzelfsprekend in. Ik zeg het nu ook naar een andere kant. Van mensen die vanuit een bepaald punt redeneren, zo concluderen van als dit waar is, dan zal dat ook waar zijn en dan zal zus zijn en dan zal het zo zijn. Daar ben ik ook een beetje bang voor, net als voor dat andere. Waarom ben je voor dat laatste dan ook een beetje bang, voor dat concluderende? Ja, ik vind het een miskenning van de werkelijkheid. Ik vind het een miskenning van de werkelijkheid. Iemand die het woord van God gelooft, en die dat woord ook in de praktijk van zijn leven in haar kracht heeft ervaren. Die gelooft, al loopt hij er niet mee te koop, dat als God het niet verhoedt, is iedere stap die hij doet een misstap. En dat het zo waar is, ik ben tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. En dat niet uit je onverschilligheid, zegt hij dat, maar uit de benauwende ervaring. Het bedenken van het vlees is de dood. Het onderwerpt zich der wet God niet, het kan ook niet. Kijk, en dan dat voorzichtige. Niet dat gearriveerde. Niet wij weten het wel. Wij hebben de koning en wij dienen hem. Maar lieve heren, laat er iets in ons leven openbaar komen van onderwerping. Van een buigen voor u. Van een erkennen van onze schuld. Altijd weer. Van een ervaren van beschaamdheid en aangezicht. Om te zeggen, u hebt gelijk, heren. U hebt alles goed gezegd. Maar ik heb niet geluisterd naar uw stem. Ik ben als een onbandige koe. Ik ben als een hoer die weigert schaamrood te worden. Trek mij. Ik zal u nalopen. Dat is hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Dat kun je wel eens zien. Want dan kunnen de anderen die al langer op de aarde zijn, of al langer op de weg zijn, de weg des levens, kunnen de jongeren wel eens tot een voorbeeld zijn. Tot een voorbeeld. Omdat er iets is van hoe langer, hoe meer. De overmoedigheid en de jeugd, de onervarenheid van de jeugd, kunnen plaats maken voor het benaderde woord van de geoefende gelover. Dat kan. Die oud man, ik heb hem wel eens aangehaald, die blind was en alleen één steunpunt had, dat was een dochter die hem verzorgde, die bij hem thuis was. En die het licht van zijn ogen en zijn handen, die alles was voor hem. En die ene dochter, die verongelukte. En ze durfde ten haast niet te vertellen. Want ze denken, die man die krijgt een ongeluk. Als hij toch hoort dat zijn enige dochter. En toen ze bij hem kwam. En heel voorzichtig iets vertelde. Toen het op hem doordrong. Toen sloeg hij zijn blinde ogen op. En hij zei, de alleen wijze God zij de eer en de dankzegging en de aanbidding tot in eeuwigheid. Wat is dat groot. Hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen. Soms door het leven gekeken, door het leven gegroeid, maar ook iets hebben mogen leren. Heiligheid, zij het puurheid, zij het zoetheid, hij de wezenlijke goedheid, maakt het goed met wat hij wil. Dat is heel wat, kreeg eigenlijk een deze dag. Eigenlijk een soort illustratie op dat gebed. Ik zit me beter in de gedachten, maar dat wil ik u toch zeggen. Op dat onze Vader. Uw naam, uw wil, uw koninkrijk. Ik had een gesprek met een Joodse dame over de zekerheid, over de vastheid van de dingen van Gods koninkrijk. Toen vertelde ze mij dat ze in de oorlog, kind van de jaren 10 tot 12, in Mauthausen, in Duitsland, in het vernietigingskamp zat met haar familie. En hoe haar vader en haar moeder en de rest van het gezin daar vernietigd werden. Verbijsterend. En er waren ook twee zusters, niet van haar, maar twee zusters in dat vernietigingskamp, die christin waren. En zij als Joods meisje zag daar iets in, wat ze niet gewend was. Iets van dat vertrouwen, onderwerping. En toen zeiden ze twee zusters tegen haar, wij zullen jou wat leren, kind. En toen leerde ze haar, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komt, uw wil in uw koninkrijk komen. En het maakte een enorme indruk op dat kind. Maar niet lang daarna moesten die twee zusters sterven voor het vuurpeloton. En toen vroegen ze, en zij als kind moest daarbij tegenwoordig zijn, dat gebeurde bijna iedere dag niet. Toen vroegen die twee zusters, mogen wij nog een lied zingen? En toen gaven, en dat mocht, en toen gaven ze elkaar de hand. En toen zongen ze, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. En zo gingen ze heen. Maar, elke dag gebeurde dat. De kleine baby's die werden in een kuil gegooid en doodgeschoten. En dan moesten die kinderen van 10, 12 jaar waar zij bij hoorden, stenen pakken en op die kleine kindertjes gooien. En ze werden zo boos dat ze zei tegen hun bewaker, dat was een Hollander, ook een Hollander. En die Hollander die, ja, misschien ook wel om zijn leven te redden, die moest zorgen dat dat gebeurde. En ze stond met een steen in de hand en toen zei ze, hoe kun je dat doen, jij, je eigen God? Dat vindt God nooit goed. Toen zei hij, geloof jij? Ja, zegt ze nog maar heel kort, ja, ik geloof, ik weet nog niet zoveel, alleen het Oude Testament, dat weet ik. En ik heb een gebed geleerd. Wat dan, zei hij, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk. Die man raakte ze van in de war. Maar toen kwamen de Duitsers, die pikten hem en hij werd in diezelfde kuil gegooid en doodgeschoten. Hij was blijkbaar niet geschikt voor zijn werk. Maar dat dat een mens kan vergezellen door zijn hele leven, dat gebed, onze Vader. Maar ook de enorme strijd, hoe kan dat? Waarom is dit en waarom is dat? Want toen we na de oorlog eindelijk een poos van rust en geluk aanbrak met een man en kinderen, gebeurde er nog niet zo lang geleden een ongeluk. En toen was alles kwijt. Twee kinderen, jongens, op slag dood. De een leefde nog een paar uren en stierf met de woorden, mijn genade is van u genoeg. En haar man heeft ze het nog kunnen vertellen dat hij geen kinderen meer had. En toen ging hij ook sterven. Hij zei, nu moet ik een stap doen, we hebben alles samen gedaan. Maar nu moet ik alleen over de grens. En toen zei ze alleen maar, hij is daar. Onze Vader, die in de hemel zijt. Maar goed, het ging over de strijd. Wat een strijd in een mensenleven. Wat een strijd tegen zo'n verbijsterend leed. Zo overstelpende dingen. Waarbij een mens wel kan zeggen met Job, naakt ben ik uit mijn moeders schoot gekomen. Naakt zal ik daarheen wederkeren. Ja, hoe langer, hoe meer onderwerpen, dat kunnen wij niet. Nee, wat kun je dan begrijpen dat de mens op drift raakt en dat hij zegt, o God, waarom? En dan kun je zeggen, daar hebben wij geen recht toe. Maar je moet maar eens in de praktijk van het leven als zo'n nietig wormpje verdreigd worden door dat grote rad van de gebeurtenissen. Dan kun je elkaar ook niet helpen dan alleen maar toezeggen. Ondanks alles, blijf standvastig bij de genade die ons toegebracht is in Christus Jezus. Want dat is mens onmogelijk. Om op dat bloed, om daar dan toch een oog op te hebben. wat hij gedaan heeft om zulke mensen te redden van het verderven. Ik was wel een ogenblik verbijsterd, dat kunt u wel indenken, maar ook verblijd, want ik heb veel over concentratiekampen en vernietigingskampen gehoord en gelezen, maar nog weinig eigenlijk concrete dingen vernomen. En weet je, toen dacht ik aan zoveel mensen die vanwege de Holocaust de vernietiging of waarin het Joodse volk bij miljoenen werd vernietigd, die daar in reden genomen hebben om als het ware Christus en de kerk vaarwel te zeggen en er nooit meer naar om te kijken. Dat kan niet meer sinds de Holocaust. En dan dat kind dat midden in de ellende, onvoorstelbaar, een gebed leert om het nooit meer kwijt te raken, nooit meer te kunnen vergeten, onze Vader die in de hemel is. Dat is toch zo, te midden van het verdriet, zo troost. Zoiets dat je zegt, o Heer, uw weg, uw voet, dat we zijn in diepe wateren, kunnen wij niet volgen. Maar wat betoont u in het midden van de slachting toch uw onschrijving? Uw barmhartigheid. Kijk, ik zeg dit tegenover dat vanzelfsprekende. Je moet je onderwerpen. Je moet eenswillend zijn. Je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Maar de kerk weet het wel. Wij hebben dat niet. Wij hebben het niet. Want het is een wonder als die gebalde vuist binnen voortblijft. En het is een wonder als de Heer het geeft. Onderwijzing. Niet aan het kwaad, zo bedoel ik het niet. Want de macht der duisternis is groot op de aarde. Maar om niet aan Gods genade te vertwijfelen. En te blijven hopen dat hij dwars door de chaos heen zijn koninkrijk doet komen. En dat wij ervoor mogen blijven vragen. Bewaar en vermeerder uw kerk, dat hoort er ook bij. Het koninkrijk, heb ik al eerder eens opgelegd, is niet hetzelfde als de kerk. Maar het koninkrijk God komt wel openbaar in de kerk. Maar alle koninkrijk is nog geen kerk. En omgekeerd is alle kerk ook nog geen koninkrijk. Maar zoals het hier bedoeld wordt, hoort het wel bij het koninkrijk. Dat de Heere zijn kerk, zijn kerk, niet mijn kerk. Dat is een hele les. Ja, als uw koninkrijk is, dan is het ook uw kerk. Niet onze kerk. Dat moet je ook eens lezen, hè? En dan moet je dat als een lering lezen. Een gezonde tegen beweging tegenover dat kerkistische van mensen. Van dat alleen zaligmakende en des Heeren tempel is deze. Alsof het van mensen is. Nee. Bewaar en vermeerder uw kerk. Want u hebt uw kerk geroepen, verkoren, geroepen. Uit de duisternis, tot uw wonderbaarheid en in de veelheid van onderdanen in Konings heerlijkheid. Ik weet wel, daar komt gauw een menselijke gedachte bij. Zoals het gebed der Heren zegt, daar komt nog vlees en wereld bij, I help ons dan en maak ons vrij. Maar even afgezien daarvan, zou het ons niet verblijden als vele kwamen om onder het woord van God te verkeren? Zou het ons niet met blijdschap vervullen als de kerk te klein zou zijn? En dan niet gedacht naar economische maatstaf of macht, idee. Maar laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met Heer, met God gewijde zang ontmoeten. Ja, want de liefde is liefde tot de koning en tot zijn koninkrijk. En de liefde is ook de liefde waarin iets openbaar komt, het elkander lief. En ook de ware gunning. Heere, geef dat wij en alle mensen. Ja, maar dat kan toch niet? Ja, daar loopt het even niet over. Het gaat nou om de liefde. En dat hij toebrengt tot de gemeente die zalig worden zal. Die een stukje openbaring is van zijn rijk. Dat komt. Dan is er altijd blijdschap en vreugde. Als het werkelijk gaat om zijn koninkrijk. En om zijn heilige naam. En niet om onze dode vorm. Bewaar en vermeerder uw kerk, bewaren ook. Want meestal gaat de kerk van binnenuit de gronden. Van binnenuit. Wij worden niet van buiten, als de kerk van buiten af de gronden wordt gericht, dan breidt de kerk uit. Meestal wel. Hoe zwaarder de druk, hoe meer de Heere toebrengt tot de gemeente. Maar van binnenuit, onverschilligheid, oneerbiedigheid en noem maar op, in onze hart. Daarom nodig bewaar en vermeerder. Verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich tegen u verheft. De duivel is erop uit om alles te vernietigen. Op grove wijze en op heel fijne wijze. Maar hij is altijd bezig om de volgelingen van de Heer Jezus Christus te treffen. De Heer Jezus heeft overwonnen. Maar er staat in het woord, hij is vergrimd. Tegen de vrouw die het kindertje heeft gebaard. En haar zaad. En daar gaat hij tegen tekeer. Op alle mogelijke manieren. Daar heb ik verleden week al iets van genoemd. Misgaders, alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Dat is eigenlijk het ergste wat hier staat. En daar heb ik ook al verleden week iets van gezegd. De grote betekenis van het woord. En dat de Satan er alles aan gelegen is om dat woord weg te werken. Hij heeft veel liever dat wij met beginselprogramma's werken en met onze principes, en dat kan allemaal keurig in elkaar zitten, en we kunnen een heleboel fariseeën op de been brengen en mensen die van zichzelf zeggen dat ze onbekeerd en onwedergeboren zijn, die kunnen we allemaal voor ons karretje spannen. En dan krijg je nog een advertentie na je dood dat je goed voor de partij geweest bent enzovoort enzovoort. Maar je voelt wel aan, dit kan, zeg je dat altijd zo is, dit kan fijnzinnig geweld zijn. Van de vaste duisternis tegen het woord. Want het woord, daar gaat het om. En de Satan wil dat woord verdringen. Door onze reglementen. Door onze beginselprogramma's. Door onze definities. Die zogezegd wel op het woord lijken, maar die nooit genoemd kunnen worden. Levend en krachtig instrument in de handen van de Heilige Geest. Daarom is er zoveel sluw geweld. Zulke boze raadslagen die tegen God, maar ook tegen zijn heilig woord bedacht worden. En worden aangewend om de mensen te verleiden. Totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in alles. Totdat, niet op dat, toch. Het is niet van onze afhankelijk. Het is niet van onze begeerte afhankelijk van ons beoordelen en taxeren van de situatie, hoe het met het koninkrijk en met de kerk gesteld is. Het is ook niet zo, wij moeten eerst dit en wij moeten eerst dat en dan zal misschien de volkomen. Nee. Het koninkrijk staat vast. Het gaat onherroepelijk dood. Daarom staat er totdat. Dan is het ogenblik aangebroken dat de onderdanen van dat koninkrijk bijeengebracht geboren zijn. Dat ze er zijn. Daar moet je niet meer over denken. Wij denken natuurlijk, en ik geloof dat dat goed is, als we dat tenminste denken, de Heer kan elk ogenblik komen. Op de wolken van de hemel. Maar wij weten die dag en die uren niet. Er zijn nog heel wat kinderen die misschien nog zullen trouwen en kinderen krijgen. Dat weet je niet. En nog heel wat moeders in blijde verwachting. Maar alles moet binnenkomen wat God heeft uitgevoerd en wat hij roept. Kijk, die volkomenheid van het rijk duidt niet alleen op de onderdanen uiteraard, hoor. Maar dat duidt op dat rijk echt aan alle kanten zal openbloeien en zal stralen. Maar goed, dat zal toch pas zijn als de laatste is binnengebracht. Als de laatste geroepen is. Dan zal hij komen. Nou, en daar zegt de kerk van in geloof, hoop en liefde, totdat de volkomenheid van uw rijk komt. Waarin zal die volkomenheid voor een groot deel bestaan? Daarin dat gij alles zult zijn. In alles. Dat al God heerlijkheid, dat al zijn deugden zullen schitteren, ook in zijn kinderen. Nu is hij niet alles in alles. Wij zijn gespleten mensen. Wij zijn mensen met zoveel dingen die behoren tot de dingen die voorbij gaan. Wij verkeren in het volkomene. Wij bidden elke dag, Heere, bekeer mij tot u en genees mij. Maar eens komt het ogenblik dat Christus zal geopenbaard worden en wij met hem. Daar blijkt al uit dat de volkomenheid nog komen moet. En dan zal hij, God drieënig, alles in alles zijn. Wat een heerlijke belofte. Al mijn fonteinen zullen binnen u zijn. Nou zijn er geen instrumenten voor. Laat ik het zo zeggen. Kijk, wij zijn nou van die aardse tabernakel. Wij kunnen het geen eens verwerken. We kunnen er niet bij. We kunnen ons niet indenken hoe en wat dat nou zijn zal. God, alles is alles. Maar het zal wel alle verwachtingen overtreffen. Hoe dodig en geesteloos je jezelf hier ook kunt voelen, dat zal eeuwig tot het verleden behoren. Dan zal toch in volkomenheid de blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten zijn bergen lang en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten. O vreugd die alles wat verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen.